De tekst voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Matteüs, het 25e hoofdstuk en daarvan het 5e vers. Matteüs 25 vers 5, waar het woord des Heren aldus spreekt: als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. Tot zover. Schrijven wij hierboven het koninkrijk in de weegschaal. En overdenk in de eerste plaats de gezamenlijke weg. In de tweede plaats de lange weg. En in de derde plaats de beproevende weg. Dus het koninkrijk in de weegschaal. Wij overdenken de gezamenlijke weg. De lange weg. En de beproevende weg. Geliefde, het is naar aanleiding van de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels en de tekenen die daaraan vooraf en daarmee gepaard gaan, dat de Heer Jezus ook deze gelijkenis heeft uitgesproken. En hij heeft ons daarmee een blik vergund achter de gordijnen die zoveel voor ons verbergen. En hij heeft van dat koninkrijk der hemelen gezegd dat het eenmaal gewogen zal worden in de weegschaal van zijn gerechtigheid. En dat er velen zullen zijn die zoeken in te gaan, en zij zullen niet kunnen. Dit woord doet ons denken wat hij eenmaal sprak: niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. Deze gelijkenis is vol van ernst, vol van plechtigheid. Dood en leven, vloek en zegen liggen dooreengeweven in de woorden van de grote profeet en leraar. En het is in grote ernst dat hij deze gelijkenis, zoals al zijn woorden, zulk een grote ernst hebben dat hij ze uitspreekt voor de oren van zijn discipelen. Hij gaat het koninkrijk Gods vergelijken. Hij gaat het koninkrijk Gods vergelijken bij een reis. Och, het is vaak een afgezaagd godsdienstig gebruik om 10 of 20 keer te zeggen: medereizigers naar dood en eeuwigheid. Wanneer dat het geval is, dan kunt ge ook merken dat zulke uitdrukkingen niet zoveel meer doen. Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Hij heeft gelijkenissen vol tederheid, vol ontferming gesproken, vol eenvoudigheid van zaaiers en van een zaad dat groeit, en van een schaap dat verloren was, en van een penning. Hij heeft wonderlijke dingen gesproken, maar telkens weer komt in zijn onderwijs ook weer naar voren de ernst van de reis en de bittere ontgoocheling voor velen aan het einde van de reis. Wij zijn op reis. Wij zijn al lange jaren en eeuwen op reis, als wij rekenen naar de tijd van onze stamvader Adam. En dat is ook eigenlijk de tijd van het koninkrijk der hemelen. Zolang er mensen zijn, gevallen mensen, op een vervloekte aarde is er ook het hemelse koninkrijk dat zich op deze aarde openbaart. en dat haar onderdanen werft en dat gericht is op de eeuwige heerlijkheid en zaligheid. Het is een lange reis. Hoeveel miljoenen, ja ontelbare, zijn al voor ons aan het einde van hun persoonlijke reis gekomen. Maar hoewel zij persoonlijk overgingen in de triomferende kerk, gleed het schip van de strijdende kerk immer voorwaarts naar de voleinding. En zeker, daar waren grote beloften, want eer die grote en vreselijke dag des Heren zou komen, had hij beloofd, u daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ja, dat alles was voorspeld en voorzegd, en het is ook vervuld. En nu zijn wij gekomen aan de laatste uren. Johannes zegt, kinderkens, het is de laatste uren. En deze gelijkenis is gedrenkt in die laatste uren. Dat wil zeggen, die laatste tijdsfase die deze geschiedenis der wereld nog door moet maken. En ook het koninkrijk der hemelen in deze wereld. Deze gelijkenis getuigt ons dat de zonne der gerechtigheid haar stralen gaat intrekken en dat het duisternis wordt op deze aarde en dat de zonne van Gods gerechtigheid wel zal schijnen in nog grotere glans en heerlijkheid op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Maar eer dat die laatste dag wezen zal, is er toch sprake van de avond en van de duisternis. En in dat avondland leven wij, gelijk de apostel zegt, dat op ons de einden der eeuwen gekomen zijn. En de last van 6000 jaren drukt de schouders van de mensheid naar beneden. En ze is als een vermoeide en uitgeleefde wandelaar, waar ten slotte van zal gelden, zowel van kerk als van wereld, waar het dode lichaam is, zullen de arenden vergaderd worden. De Heer Jezus gaat spreken als dan. Wanneer? Wel wanneer al die tekenen die zijn toekomst voorafgaan en begeleiden gezien zullen worden of niet gezien. Want dat is juist de ernst van deze woorden van de zaligmaker. Velen zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar. En dat vrede en geen gevaar duidt niet alleen op de brooddronken wereld. Maar vaak is dat vrede roepen en geen gevaar ook de achtergrond bij allen die net doen alsof het einde er nog niet kan wezen. Zij spreken over Israël. Zij spreken over een eerste en tweede komst. Zij spreken over een in ere hersteld Jeruzalem. Zij spreken van de voeten van Jezus die op de Olijfberg zullen staan. Zij spreken van allerlei dingen die nog geschieden zullen. Zij zeggen, de wereld kan niet vergaan, want er moet nog zoveel gebeuren. Ach, dat is nu het menselijke. Hij stelt die dag verre van zich. En hij doet bewust of onbewust ook mede met het vrederoepen en geen gevaar. Het is een uitstel. En de jongen en het meisje en de man en de vrouw, zoals wij uit deze aarde leven en in dit aardse leven begrepen zijn, wij hunkeren alle naar iets. En zeker, wij zouden ook het koninkrijk der hemelen wel wensen in te gaan, maar niet te vroeg, aan het einde van de reis, als wij eerst ons koninkrijk op deze aarde hebben beleefd. En als wij alles wat er in dat koninkrijk naar onze gedachten geboden wordt, hebben geproefd. Zo zijn wij nu geheel en al aan de aarde aards. Maar al deze dingen, die zijn niet naar de schriften. De Heer Jezus heeft alzo niet gesproken, maar terstond heeft hij gezegd na de verdrukking. Daarom hebben wij ook geen behoefte en ook geen belang bij een duizendjarig rijk in die zin. Om nog eens met Christus te kunnen regeren. Hier is het einde van de reis, duisternis. Hier is het een weg die steeds moeizamer, steeds beklemmender wordt. Op de gang van het koninkrijk hier getekend is geen onderbreking, geen fase van blijdschap en van wereldheerschappij. In deze weg gaat het naar het einde. Wij zijn ook op reis, wij allen, met onze kinderen. Alle mensen zijn op reis. Alle mensen hebben ook hun eigen ideeën en verwachtingen aangaande het einde. De een ziet het somber in. De ander denkt dat het mee zal vallen. Een derde zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werken. Maar de koning zegt, als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Wanneer is dat begonnen? Ach, ik zou zo zeggen, nadat hij ten hemel is gevaren, is die reis toch alweer begonnen. Van de nieuwtestamentische bedeling. Ze zal zich wel toespitsen aan het einde der eeuwen. Maar wij bemerken in de brieven van de apostel Paulus, onder andere aan de Thessalonicenzen, dat zij hun lampen hebben genomen en dat ze zijn uitgegaan de bruidegom tegemoet. De apostel heeft hen moeten vermanen. Hij heeft gezegd, die dag komt niet dan dat als eerst de zoon der verderfenis, de mens der zonde, geopenbaard zal zijn. Hij wil zeggen, die dag komt niet of de grote nabootser van Christus. Christus is het vlees geworden woord des vaders. De Satans laatste wonder hier op aarde zal zijn. Het de vlees geworden zonde. De duivel wordt ook vlees. De zonde wordt ook vlees. De mens der zonde is de tekening van de satanische mens. Dat zal de laatste slag zijn die de Satan op deze aarde doet, dat hij zichzelf gestalte zal geven in het menselijk geslacht. En dan zal het einde, meer kan hij niet nadoen. Wat hem wederhoudt, zegt de apostel, weet gij. Maar die Thessalonicenzen, ja, ze gingen te ver. Ze bleven tenslotte thuis zitten. Ze verkochten hun akkers, hun zaak. Ze zaten als het ware uit te kijken dat hij ieder ogenblik zou komen op de wolken des hemels. En dat kon niet. Hun gezinnen verkommerden. Het ging niet goed. Daarom moet de apostel hen vermanen om nuchter te zijn. En om hier te blijven in de stand waarin God ze gesteld heeft. Tot aan het einde toe. En toch weet ik nog niet wat beter is. Want ach, het werd op verkeerde wijze uitgewerkt. Te vleeselijk, te menselijk. Maar wat doet het toch troostrijk en gezond aan. Die geestelijke verwachting, hij komt. Hij staat voor de deur. Hij kan ieder ogenblik binnenkomen. Dat was niet goed. Maar zij zullen daarom geen gesloten deur gevonden hebben aan het einde van de reis. Dat zal de reden niet zijn waarom God ze buiten zal sluiten. Hier vinden we wel buitengeslotenen die voor de gesloten deur kwamen te staan. Het is een gezamenlijke weg. Want we lezen er zijn 10 maagden. Getallen symboliek is erg moeilijk. Vooral ook omdat wetgeleerden en fariseers en schriftgeleerden er een bijzonder ingewikkeld systeem van gemaakt hebben om ieder getal op een bepaalde wijze uit te leggen. Maar laat ons dit genoeg zijn dat het getal 10 ook een zekere volheid aanduidt. En dan nog niet in de zin van het getal 7, dat is een volmaakt getal, maar als de volheid zoals zij zich hier op deze aarde aan ons voordoet. Het getal 10 als een samenvatting van de hele zichtbare kerk. De Heer heeft wel eens gesproken over het verborgen koninkrijk. Hij heeft wel gesproken over dat innerlijke koninkrijk der genade. Van die levende kerk die hij heeft uitverkoren. Hier spreekt hij over het koninkrijk der hemelen als van 10 maagden die gezamenlijk op reis zijn. Hier wordt niet direct bedoeld 5 op de brede en 5 op de smalle weg, maar hier wordt bedoeld de zichtbare kerk, nog geen eens de dwaling, nog niet eens de leugenleer, die logen dat Jezus is de Christus. Nee, hier wordt bedoeld een gemeente, een kerk, die naar haar zichtbare openbaring naar buiten wandelt onder het geklank van het goddelijk evangelie, van het goddelijk getuigenis. Ze zijn op weg naar een feest, gezamenlijk, dat is ook veelzeggend. Hoe ernstig de boodschap van deze gelijkenis ook is, hoe aangrijpend. Het valt niet te logenen dat de Heer in het beeld neemt van bruiloftshangers. Dat neemt hij hen niet kwalijk. Dat is zijn gave. Dat hier een deel mensen op deze aarde, ook wel van de kerk, soms ook wel van Gods volk, menen een voorstelling op te moeten roepen bij de kinderen, bij hun omgeving, alsof het naar de slagbank gaat met het koninkrijk, dat is niet naar de schriften. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanzicht voor. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Daarom is met recht de weg hier van deze reizigster, zij wordt genoemd een weg naar het feest die zij gezamenlijk betreden. Altijd is de weg een weg naar hemelse heerlijkheid. Was ook in mindere zin, ik zeg in mindere zin, de weg van Adam en Eva niet een weg naar de volmaking, naar de boom des levens, naar de eeuwige volheid in hem. Ach, in andere, ja in nog hogere zin, is de weg van de kerk een weg naar het allesomvattende feest, waarin hij bereid heeft, hier in beginsel, straks volmaakt, een maaltijd van reine wijn, van vet vol mers. Het wil niet zeggen dat wij ons daarom altijd zo feestelijk moeten aanstellen. De Heere walgt van alle gemaaktheid. Je hebt mensen die moeten krachtens hun godsdienst feestelijk gestemd zijn. Ze moeten blij zijn. Ze moeten vrolijk zijn. Ze moeten zo zijn, want ze zijn kinderen van de koning. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Ik heb de gedachte dat dat hier ook niet geweest is, zeker. Als ze een lampje genomen hebben en ze zijn uit het huis van de bruid uitgegaan, dat is hier de bruiloft. Dat betekent hier de bruiloft dat de bruidegom komt tegen de avond of in de avond naar het huis van de bruid. In het huis van de bruid zijn vriendinnen. En die gaan met toortsen en fakkelen, gaan zij de bruidegom tegemoet, tot aan de poort van de stad. Daar wachten ze hem op, en daar sluiten ze zich aan, bij de stoet van de bruidegom en zijn vrienden, om te gaan naar het huis van de bruid, het huis der blijdschap. Zeker, zij zullen verblijd geweest zijn, zoals ieder mens verblijd wordt wanneer de boodschap van het heil, van de ontferming in zijn hart weer klinkt. De Heer Jezus doet hier niet zo uiteenrafelend om te zeggen, die vijf, die zijn er nooit bij geweest. Of die vijf, dat waren van die stommelingen. Of die vijf, dat kon je zo wel zien dat ze er niet bij hoorden. Of die vijf, die hadden niet zulk lang haar als de anderen. Of die vijf hadden geen hoed op. Of die vijf hadden dit of dat. Wel nee. Het woord des konings heeft in die zin niet haar grond in het dwaze van het menselijke, maar in heel iets anders. 10 maagden, ze gaan uit en ze wandelen op dezelfde weg. Waarom 10? Het gaat over heel de kerk. We hoeven dit niet in de wereld te prediken. Deze gelijkenis in die zin. Nee, deze gelijkenis hoort in de kerk thuis. In de zichtbare kerk die onder woord en sacrament bijeen verzameld is. Zij worden allen genoemd maagden. Om ons te leren dat wij hier niet moeten denken aan welbewuste en doortrapte huichelaars, die de waarheid Gods bewust ten onderhoude door de ongerechtigheid. Nee, om ons niet te doen denken dat wij zo kunnen onderscheiden en dat wij een kerkje in de kerk mogen oprichten en dat wij deze gangen mogen gaan bewandelen om er 5 voor wijs en 5 voor dwaas uit te maken. Hier is het waarachtige kerkelijke leven door de koning genoemd, daar waren 10 maagden. Nee, daar waren niet 10 in 5 in die zin bevlekten en in die zin onrijden. Dat zal de Heere God wel uitmaken, maar niet wij. Van ons held, uit uw mond zult gij geoordeeld worden. En iegelijk die beleid dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Want met de mond beleidt men ter zaligheid, en met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Immers, de belijdenis is het uiterlijk waarneembare. Wij zijn toch geen hartenkenner. Denk toch eens aan hoe de Heere de kerk tekent. Hij tekent ze niet als 1 of 2 en de rest wordt doodgetrapt. Hij tekent die kerk niet als in een loterij spelende, maar hij tekent die kerk in de omtuining van zijn goddelijk woord. Dat doen de apostelen ook altijd. Die hebben nooit gezegd, ach, je bent maar lid van de bank. Je bent maar lid van de bank en meer niet. Nee. Wanneer ze dat woord der waarheid bevestigd hadden. En hij zegt dat ze met blijdschap dat evangelie aangenomen hebben. Dan houdt hij vast. Dan zegt hij niet direct, oh ik heb het gedacht. Dat er wel 5 dwazen bij waren en 5 wijzen. En dat de helft verworpen en de helft uitverkoren is. Nee, maar dan legt hij zelfs waar in de smeltkroes. Hij grijpt ze aan. En hij tekent de weg en het einde van alle verzakers van het dierbaar evangelie. Sommige mensen denken wel eens. Dat merk ik wel eens. Die komen zo eens een keer en als het dan net treffen, als het gaat over de genade, de eenzijdige ontferming Gods, en dat we alleen maar zalig worden omdat God het wil, en dat het genadeverbond een verbond is waarin God alles op zich genomen heeft, dan doen ze, dan gaan ze weg en zeggen ze, ja maar, dat is toch maar makkelijk, want, nou ja, doet God het, dan doet hij het niet, dan doet hij het niet. Wat moet je daarvan overhouden? De kinderen lopen straks allemaal weg, want die zeggen, oh ja, er is toch niets eraan te doen. Maar die mensen vergeten dat de verantwoordelijkheid onder de prediking van een aanbod van genade is voor mij maar een wassen neus. Ik heb helemaal niets te betekenen. Dat is allemaal een schijnverantwoording. Maar deze gang, de onconditionele verheerlijking van Gods woord en zijn genade, die het doet in de gemeente, de verwerping daarvan, dat is veel erger. Als iemand een aanbod verwerpt, dan zeg ik, nou ja, het is voor die dominee, voor die gemeente, als men zulke stellingen huldigt, is dat misschien niet zo erg aangenaam. Ik hang er ook mijn ziel en mijn zaligheid niet aan. Denk dat goed hoor. Ik bedoel, ik weet dat er genoeg zijn. Daar loopt het niet over. Maar het is maar een illustratie. Ik denk niet dat ik een dogmatici ben om maar te vechten. Helemaal nooit. Maar voel je, dan zeg ik altijd, ach, even zijn we onder de indruk en straks drinken we gezellig allemaal ons kopje koffie. En misschien dat er nog een paar bij zijn die zijn zo onrustig geworden, die zeggen, ja, de dominee heeft toch wel gelijk gehad. Hè. Het is toch eigenlijk wel erg, de Heer Jezus die zou wel willen. En die doen nog een gebedje op de knieën, iets langer als anders, iets ernstiger. En dan gaan ze weer naar bed. En dan is alles weer voorbij. Ach, daarom zeg ik wel eens, God stelt ons wel verantwoordelijk, zeker wel. Maar we moeten echt niet dromen dat wij nog iets verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Of dat wij door een bepaalde geestelijke aanpak of methodiek, dat we dichter bij de waarheid, bij God en bij de zaligheid zullen komen. Dat is niet. Dit is veel scherper. 10 maagden. 10 maagden, daar horen jullie allemaal bij. Ik en u. Dan heb ik zelfs nog ineens veel behoefte om jullie in drieën te verdelen en te zeggen, ja, onbekeerde, bekommerde, of van verre staande, bevestigde, of doorgeleide. Nee. Nee. Want de klemtoon valt op de gemeente die vergaderd is onder het woord van God. En vergeet niet, het is wel een heel verwrongen beeld geworden in deze tijd van de gemeente. Maar uiteindelijk moet het toch kunnen leiden dat het woord van God tot ons zegt, wat maakt gij hier? Het is toch geen winkel, de kerk? Er kan toch geen behoefte zijn voor een zondaar om een gemeente bijeen te houden en te verzamelen, die met de tijd geen raad weten en vrijblijvend zo eens binnen kunnen stappen? Ik weet wel dat de Heer dat ook kan gebruiken, maar er kan het woord toch niet vanuit gaan? Op mij rust toch altijd deze gang dat ik veronderstel, niet een veronderstelde wedergeboorte in die zin op Kuiperiaanse wijze, maar dat God u toch apart gezet hebt van deze wereld, hoofd voor hoofd, met uw kinderen, onder het woord der genade. Nu hoef ik niets van u te verwachten, dat niet. Maar als ik nu geloof dat God uit loutere genade zondaren zalig maakt, dan mag ik toch hopen dat hij u bekeren zal en dat dat woord niet vruchteloos is in onze harten en in ons midden. 10 maagden. Heer Jezus geeft dit onderwijs. Laat ons dat goed verstaan. Wij mogen het nastamelen, maar wij mogen niet dit doen, want dat is de pest voor het hele kerkelijke leven. En dat gaat zo ver, dat heb ik zelf meegemaakt, dat uit de kerk het kaartje voor de bioscoop voor de dag gehaald wordt. Begrijp je? Omdat dat waarachtige woord, dat geladen woord van Gods soevereine genade ontbreekt. En nu staat het alles in het teken van de dooddoenerij. En dan zijn dat de gevolgen. Maar ach, als de Heere komt en hij gaat zeggen, als dan zal het koninkrijk der hemel gelijk zijn. Wat bedoelt de koning dan? Wat bedoelt hij dan? Zou hij die dwazen bedoelen? Zou hij ingebeelde, geestloze beleiders bedoelen? Zou hij verworpenen bedoelen? Laten we het zo samenvatten. Die nooit zalig kunnen worden en zullen worden. Of zou hij bedoelen zijn gemeente, zijn Sion, om die eens even op de weegschaal te leggen? Om hun wijsheid bij aan- en bij voortgang te verderven. En om zelfs dwazen te doen buigen en te roepen: doorgrond gij mij, o Heere, en zie toch of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. De koning heeft toch een doel. De koning bedoelt toch Jacob. Hij bedoelt toch zijn Israël. En hij bedoelt ook alle degenen die nog als geestloze beleider rondwandelen. En die zullen beleiden dat Jezus is de Christus. Om ze te ontdekken. Dat bedoelt de koning. Daarom gaat het toch ons aan. Want niemand heeft het recht om te zeggen: ik ben verworpen. Niemand heeft het recht om te zeggen: het is met mij voor eeuwig voorbij. Niemand kan ook zeggen: God kan mij geen genade meer geven. Wel zou het kunnen zijn dat gij bekende: ik ben die dwaas. Ik ben die geestloze beleider. Maar niemand kan zeggen dat God geen geestloze beleiders genadig zou zijn. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zien aan 10 maagden. Hier wordt het dus in zijn geheel een hemels koninkrijk genoemd. Zoals ook op andere plaatsen gesproken wordt van de kinderen des koninkrijks die buiten geworpen zullen worden. De Heer Jezus houdt er geen rekening mee dat wij alles zo uitgehold hebben en dat wij zo gemakkelijk lid kunnen zijn van de christelijke gemeente en dat de dominee eraan meehelpt en dat hij zegt: oh, die belijdenis, dat heeft niets te betekenen. En de catechisatie, nou ja, het is mooi natuurlijk, maar het heeft ook niet zoveel te betekenen. Maar de Heer Jezus spreekt altijd vanuit de dodelijke ernst van het woord dat hij in het midden werpt. Voor hem heeft het alles te betekenen. Daarom, als ze tegen mij zeggen, de catechisanten: ja, maar u wilt toch zeker niet veronderstellen dat wij... Dan zeg ik: ik veronderstel niets. Zeg dat maar tegen de Heer Jezus als hij binnenkomt: ik wil wel belijden dat u bestaan hebt 2000 jaar geleden, maar verder niet, heb ik er geen boodschap aan. Zeg dat tegen hem. Maar ik ben ervan overtuigd, als hij binnenkwam in dat hemels koninkrijk, dan zou het of zijn een bittere vijandschap tegen hem, of jongens en meisjes zouden zeggen: Heere Jezus, denk eens aan mij in genade. Help mij, trek mij toch. Ik ben op de verkeerde weg. Kijk, bij de koning bestaat er geen derde weg. Ik heb dat al vroeger al gevoeld in mijn ziel en geloof dat het allemaal bedrog is, die derde weg. Dat een list van de duivel is om duizenden mensen mee bezig te houden. Die zijn niks. Alleen ze noemen zich voorstanders van de oude waarheid en ze weten niet wat waarheid of wat leugen is. Dat is erg. Kijk, hier zegt de Heer Jezus: ik spreek het koninkrijk aan als een hemels koninkrijk. Als een hemels koninkrijk. Ik spreek ze aan als 10 die Gods geest werpt. En die allemaal hun lampen namen en die uitgingen de bruidegom tegemoet. Uit welk huis? Laten we zeggen, uit de lofzangen Israëls, uit de tempel, uit zijn kerk, uit de omtuiging van de plaats des gebeds, waar hij zijn voetstap zet, waar hij zijn volk spijzigt, waar hij ze drenkt en laaft, waar hij ze verzorgt en leert en onderwijst ten eeuwige leven. Dat is het huis van de bruid. Daar zal eenmaal de bruidegom toe komen en hij zal met haar eeuwig het huwelijksfeest vieren. Dus zij gaan uit. En als ze uitgaan, nemen zij haar lampen. Zoals het in het oosten ging. De fakkel op een stok. Het kleine aardewerk of wat ook. Hoe noem je het? Een schotel, zou ik haar zeggen. Met een olijfolie gevuld. Met een pit. Of een vlaswiek. Die men aanstak om te branden. Wat is dat? Je kunt zeggen, ja, het wordt natuurlijk verschillend uitgelegd, geliefde, houd me ten goede. Ik kies hierin niet voor bepaalde verklaringen. Gangbaar is de verklaring van de belijdenis, de lamp is de belijdenis. Ik zou nog liever zeggen, de lamp, dat is het woord van de Heer Jezus Christus. Waarvan David zegt dat God hem een heldere lamp heeft toegericht. Hij was een licht, komende in de wereld. En hij verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was het licht. Hij is gekomen tot het zijnde. Hij is gepredikt in de gemeente, in de kerk, in de saamgeroepenen. En daar is hij voorgesteld als het licht dat de Vader heeft doen schijnen als de zonne der gerechtigheid. Er wordt gezegd, haar lampen, jazeker. Hij is aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alles. Het is dus het woord van de middelaar, het woord van de koning, het is het woord van het vlees geworden woord. En met die lampen gaan ze uit de bruidegom tegemoet, en dat is de Heer Jezus Christus, hij is de bruidegom. En ze hebben allemaal dezelfde lamp. Want er is ook onder de hemel geen ander evangelie door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere naam. Allemaal. Je zou haast zeggen, het geldt voor allen. Eén naam is hun hoop en hun verwachting. Want ze hebben gehoord uit het woord in het huis van de bruid, dat alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dat deze bruidegom niet of iets kijkt, maar dat hij een rijk en welvoorzien feest zal geven, waarin spijze en leeftocht zal zijn voor alle bruiloftsgasten. En met die lamp gaan zij op weg. Met die lamp gaan zij de Heer Jezus Christus tegemoet. Ik geloof dat ze allemaal gebrand hebben. Ik zeg dat omdat ik wel eens van één gelezen heeft, een Duitser, die schreef dat de dwaze maagden helemaal geen olie ook in hun lamp hadden. Maar dan zou ik terecht een ander aan willen halen, die schrijft ze waren niet idioot, die dwaze maagden in die zin. Hun dwaasheid bestaat ergens anders uit. Ze hadden heus hun verstand in die zin nog wel. En het is praktisch ondenkbaar als ze in de avond uitgaan, dat ze dan zonder olie in de lamp alleen maar voor de show een lamp hebben. Dus wij zullen zeggen en aannemen dat zij ook alle 10 bij in die lamp olie hadden. Hoe kan dat, zult gij zeggen? Als de olie als die zo belangrijk is in deze gelijkenis, haast het belangrijkste. Hoe kunnen dan de wijze en de dwaze alle 10 olie in hun lampen hebben? Wel, omdat het woord van God, van het evangelie, is in zichzelf levend en krachtig. Het is en ergos, er is energie in. Het is niet alleen dynamisch, als ware het aangedreven, maar het heeft de krachtbron in zichzelf. Het is als het zaad, waarin het licht van de zon en de warmte van de zon besloten is. Daarom is dat woord van de zaligmaker, is zowel in de mond van de dwaas als van de wijze, is het woord van de zaligmaker. Zo bedoelt ook Paulus het als hij zegt dat hij zich verblijdt, dat al is het dat Christus onder een deksel gepredikt wordt. Hij bedoelt daar niet mee dat hij zich verblijdt in de dwaling, een onzuiver evangelie, maar hij bedoelt wat de doeleinden ook zijn van de betrokkenen. Misschien niet anders op het oog hebbende als in Judas dan zichzelf. Toch verblijd ik mij als dat zuivere evangelie als het ware onder een deksel gepredikt wordt, want dan doet het evangelie toch nog kracht. Ik geloof dat er mensen bekeerd zijn door het woord des evangelies, door Judas gepredikt. En dat ellendige, zwakke, zieken door hem genezen zijn. Ja, zo hebben zij de lampen. En zo hebben zij ook de olie in de lamp. Ach, waarschijnlijk heeft de lamp al klaargestaan met de olie erin. Het woord van God is levend en krachtig, want dat woord predikt ons het vlees geworden woord. En in hem is alle kracht en heerlijkheid besloten. En ze gingen uit, daaruit. Ja, algemeen wordt dan dit gezegd uit de wereld. Dat is ook waar, uit de wereld. Maar ik zou liever zeggen om het verband persoonlijk, mijn persoonlijke gedachten daarover te volgen. Zij gingen uit als het ware uit het huis der kerk op weg. Dat wil niet zeggen dat ze niet elke keer weer terugkwamen, maar dat wil zeggen dat zij door het woord als het ware worden gewezen naar het doeleinde. Wat is het doeleinde? Om eeuwig God te loven en te prijzen. Om in eeuwige gemeenschap met hem te delen. Om voor eeuwig alle tranen van de ogen te zien afgewist. Om te wandelen voor zijn aangezicht op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel waarop gerechtigheid wonen zal. Ja, weer zegt de koning niet. 5 zochten alleen maar een hemel. En 5 zochten er echt God. Nee, de gelijkenis gaat een andere gang. Zij gingen alle uit hun bruidegom tegemoet. Denk dat eens in. Naar de uitspraak van hun lippen, naar de toorts die in hun handen was, naar alles wat zich zo voordeed, gingen zij allen op weg naar de armen van de gezegende bruidegom om aan zijn tafel eeuwig verblijd te worden. O ja, mens kan wel eens makkelijk een paar van die grove lijnen trekken. Gereformeerd, vrijzinnig, dit en dat, het is toch droeviger. En mens neemt wel eens van die hele grove lijnen, maar kijk eens naar de lijn die de koning trekt. Zij gingen alle 10 uit. Alle 10. Houd, kijk, dat is de bedoeling van de Heilige Geest. Zoek die 5 nou niet buiten de muren van ons kleine gemeentje. Moet je ze er dan inzoeken? Zou de helft dan... Nee, helemaal niet. Maar met die 5 dwazen hoop ik dat de Heere ons allemaal op de steen houdt. Opdat we een wijs, allemaal een wijs hart mogen bekomen. Zo. Nee, de Heere wil niet, hier is het waar, net als die dominee die zei, nou zal ik de vonken van de hel nog eens laten zien. En Comrie schrijft, ik zag dat alle tranen droogden op. Want er is niets geschikter om een mens te verharden en te verkillen en te verkouden dan de prediking van de donder van Sinaï. Nee, dat is het niet. Dat doet de koning hier ook niet. Ze gingen uit de bruidegom tegemoet. Voelt ge aan. Wij gaan toch met eerbied gesproken, jongens. Gaan wij toch niet naar de kerk, omdat we bij wijze van spreken onze leer inhoudt, dan komen we in de hel terecht. Zo is het toch niet. We gaan toch niet naar de kerk eigenlijk in de volste zin van het woord, en om daar ons eigen doeleinde te bereiken. Dat wij zo zijn, dat is onze ongerechtigheid en onze zonde. Maar zo kan toch nooit uit Gods woord de kerk omschreven worden. De kerk is toch uw hoop, uw kudde die daar woonde. En uit vrije goedheid was hij haar toch een vriendelijk beschermer. Daarom staat er geschreven, ze gingen alle 10 uit. Gespijzigd. Door het woord. Hij komt, op wien eeuwig de gloriekroon bloeien zal. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En alle 10 hebben ze dat woord in hun vaandel geschreven. En bij alle 10 brandt ook de lamp der verwachting. Zij verspreidt licht in de duistere avond. En als je ze alle zou vragen, waar gaat gij naartoe? Dan zouden ze zeggen, wij zijn op weg naar een beter, dat is een hemels vaderland. En als je tegen alle 10 zou zeggen, maar heb je dan niet liever de schatten deze wereld? Zouden ze alle 10 zeggen, het is beter kwalijk met Gods volk behandeld te worden, dan de genietingen der wereld voor een tijd. Ja, zo komt het woord in zijn ernst ons naderbij. Alle 10 gingen ze uit. Bij alle 10 brandde de lamp van het evangelie der zaligheid. Bij alle 10 was er dat rechte, zuivere woord der genade wat God heeft geopenbaard. Gezamenlijk op weg. Kun je nou begrijpen dat die leer der zaligheid die zo afsnijdend is, tegelijkertijd zo ruim is? Vroeger dacht ik altijd, als ik thuis toen ik een jochie was van de jaren 15, ik dacht, hoe komt het nou toch? Als ik nou mijn vader wil praten, dan aan de ene kant dan denk ik, ik kan zalig worden. En aan de andere kant was tegelijkertijd dat ik zei, ik kan nooit meer zalig worden. De rillingen liep over mijn rug. Als ik hem hoorde, zo is als zo is te pas kwam. Altijd zoiets dat je niet in woorden uit kunt drukken. Aan de ene kant blijdschap en aan de andere kant ben je vreselijk bedroefd. Je voelde vast, wat is Gods genade, oneindig. Vader sleep je er zomaar bij. Hij zal toch niet denken dat ik ook naar de hemel ga. Zou hij dat denken? Zo sprak vader. Hij zei nooit, jullie gaan naar de hel. In die zin, nee. Het was net of dat hier met het woord, met de lamp bijlichtte. Op reis, samen op reis. Kom, ga met ons en doe als wij. En het andere dan. Dat andere was de innerlijke aanklacht. Dat heb jij niet. Dat mis je. Toch mis je dat. Vader kan wel zo doen, maar toch. Maar toch kun jij je nu ook zo in God en dan ging je zinken. Kijk, en dat zet een stempel op het menselijke leven. Want ik weet dat er vele gezinnen zijn, daar wordt er voor eentje gebeten als er 10 zijn. Het zou een dubbel wonder zijn, ik hoorde zijn dominee van een huwelijkspaar dat hij bevestigde. En het begon eerst een hele tijd dat het toch een eeuwig wonder zou zijn. Als er eens eentje van tot God. Hij ging er al vanuit dat ze onbekeerd waren. Maar als er eens eentje bekeerd mocht worden. En toen tenslotte zeiden ja dat er 2 ja. Dat zou helemaal onbegrijpelijk zijn. Waar moest je dan eigenlijk, daar kan het op neer maar helemaal niet op rekenen. Want dat is zo. Kijk. Dat doet nou het woord nooit. Maar de koning komt en regeert in de harten, daar is het allemaal anders. Dan voel je wel dat je vader of je moeder, die neemt het niet voor je kwaaie hart en voor je kwade natuur op, dat nooit. Want dan zeggen ze, oh het kan nooit. Maar als het over de leer der zaligheid gaat, zegt vader, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. God vrezen en het zal ons wel gaan. Zo niet, het zal ons kwalijk gaan. En dan kom je er nooit meer uit met allerlei dogmatische redeneringen, want dat verschrompelde gewoon. Dat kwam niet in je op om dan te zeggen, ja, maar vader, je weet toch zelf ook wel. Dan nee. Als vader dan zijn jongen een keer aankijkt, dan voel je al, het is alles wind waar zich mijn hart mee streelt. Kijk, dat is de ernst van het Godswoord. Wat doet de prediking van het eenzijdige welbehagen Gods alleen? Als het die prediking ook mag zijn, anders is het een verstarde beweging. Ze gingen alle uit. Kijk, 10 kinderen, dat is wat. Voor die andere 9. Zoals eentje en vrouw ze er dan nog bij zeggen, tegen een buurvrouw of tegen een ander zeggen, ja, voor hem. Toen die geboren werd, toen had ik dit en ik heb zo'n gemeenschap gehad met dat kind. Nou ja, ik hoop wel van die ander ook, maar ja, daar heb ik niks voor hoor. Nee, dat is wat. Misschien stond er wel één achter de deur te luisteren en die dacht, dan ben ik kwijt. Dan ben ik misschien wel erbuiten. En dat meestal werkt het dat nog niet, werkt het meer een soort onverschilligheid. Een soort iets, nou ja, dan zal het wel komen zoals het komen moet. Kijk, de koning zegt, ze gingen alle 10 uit, de bruidegom tegemoet. Weet je hoe ik dat denk dan? Daar gaat vader met zijn ondeugende jongens aan de hand. Tenminste, zolang ze zich nog niet zodanig verharden dat ze het huis en het gezag en de vader en de moeder de nek toekeren, dat kan ook. Maar dan ziet het er ook bijzonder slecht uit. Dan kan de zon er alleen maar onder beven. Maar zolang dat niet het geval is, wat zeg je, wat zie je dan? Daar gaat vader met die ondeugende rakkers. Die niet beter zijn als al die anderen. Hij houdt ze in zijn hand. Kom mee. We gaan uit. Waar gaan we naartoe, vader? Kijk naar die stenen, jongens. Door die Jordaan heeft de Heere ons doorgeleid. Hij had genade. Hij heeft begeerd om ons het land te geven. Zo. Zo gaat het op de reis hoor. 10 maanden. En dan kun je er niet 1 in dat opzicht missen. Het heeft niks te maken met vlees en bloed in die vleeselijke zin. Want dan zeggen ze ja, dat is allemaal vleeselijk zeg. De God die zegt dat is vleeselijk. Ik heb het meegemaakt dat een man van middelbare leeftijd, een kind van 2 jaar, dat hij verloren was. Omdat hij met een staalhard gezicht zat te vertellen. Dat nou geen traan kwam er over zijn ogen. Maar hij was zo met God eens dat het kind voor eeuwig verdoemd was.
Weet, dan denk ik, man, je weet nog geen eens, je hebt nog nooit ene vonk van de hel gevoeld zelfs. Je weet helemaal niet wat het is. Je zit een beetje te razen. Je weet er niets van. Ene indruk dat jouw vlees en bloed 2 jaar oud. Niet dat dat een verontschuldiging is, al ben je maar 2 jaar oud. Maar in de eeuwige rampzaligheid, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt, dan zou je bezwijken. Toen stond Job op en hij strooide as op zijn hoofd en hij scheurde zijn kleed en hij viel ter aarde. Dat klopt beter. O ja, ze gingen uit, de bruidegom tegemoet gemeente. Zo gaat nu die zichtbare kerk en laat dan iedereen maar ophouden zijn rustbanken neerzetten. Aan de kant van de weg, maar het is allemaal van de duivel. Het is allemaal van de duivel. Die wil ons altijd bezighouden. En ons zeggen, ja, maar jij gaat niet uit. Nee, het zou erbij moeten komen. Nee, dan moet het woord moet eigenlijk zeggen dat we dan maar beter op kunnen rukken uit de kerk. Want dat we ons oordelen onze verdoemenis nog des te zwaarder maken. Als we 10, 20 of 30 jaar lang de brutaliteit hebben om te denken dat we vrijblijvend in de kerk kunnen blijven zitten. Alsof we bij een winkel staan. Maar zo is het niet. Zo is het alleen een zelfbedieningswinkel. Daar is dat zo. Waar je eigen moet helpen. Maar zo is het nooit onder de vrije genade Gods. Dat is zo onbegrijpelijk. Dat sluit in. Dat is als een klem en een tang. In wanhoop en ellende is dat een ster der hoop. Ze gaan alle 10 uit. De bruidegom tegemoet. Dus, nee, we zitten er geen 5 in de bioscoop. En 5 in de kerk. Of 5 in de kroeg. En 5 op de catechisatie. Zitten allemaal op de catechisatie. Zitten alle 10 in de kerk. Ze gaan alle 10 op weg. Ze doen alle 10 belijdenis. En, ach, ik veronderstel dat ze ook alle 10 zijn dood gedachtenis hebben gesticht. Want ze gingen uit, hun bruidegom tegemoet. En op die weg van het uitgaan staat ook ter versterking van de kerk het doopvont en het vergoten bloed en het verbroken vlees. Gezamenlijk dus op weg. Nee, zeg maar niet te gauw. De koning zal het wel doen. In zijn ontzagwekkende spreken. En 5 waren wijze en 5 waren dwazen. Dat zegt de koning. Dat zei de ouderling niet. Dat zei de dominee niet. Dat zei niet ene kind van God die zelf een weegschaaltje had gemaakt waarop hij de kerk ging leggen. Ze zeggen, nou nee hoor, hij hier. Nee, dat niet. Maar dit zegt de koning. Dat zegt hij tegen alle die erbij staan. Dat zegt hij, dacht ik vanmiddag, tegen ons allemaal. Tegen mij en tegen u. En, wij moeten naar huis. We hopen zo de Heer wil te vervolgen. En, laat dit zeggen. Het is niet zo'n best teken. Als we dit stadium voorbij zijn. En als we in onze harten hebben vastgesteld dat we wijs zijn. Het is niet zo'n best teken. Moeten wij daarna zwaarheid staan in plaats van klaarheid? Dat niet. Maar de klaarheid komt openbaar voor verloren dwaze maagden. De waarheid komt openbaar en de klaarheid in mensen die het hoofd buigen en leren bekennen. Die dwaas ben ik. Die geestloze beleider. Die daar het woord van God omhoog geheven heeft. En brandt nog op. Want er is olie in. Want de geest is niet van het woord te scheiden. Het is een lamp die haar licht verspreidt. Dan geloof ik dat die Heilige Geest zijn doel gaat bereiken. En de koning ook. En dan is het beter om weg te gaan, u en ik. En als we naar onze huizen terug zouden gaan, of op bed liggen, of onverwachts, dat weet je niet. Dat ons iets overvalt van onze nameloze armoede. Onze ledigheid, onze dwaasheid. Om van de koning ingedeeld te mogen worden, uitgenade bij de wijze. Nadat we tot erkentenis kwamen. Ik heb dwaaselijk overtreden. En ik ben op een gans duister pad. Hoewel het één weg is. Gebaand door het woord. Dat de vrucht zou mogen zijn. Opdat niet wij een soort toepassing gaan maken. En zeggen, oh ja, wijs. Gelukkig, wat ben ik blij dat ik wijs gemaakt ben. Want het is bij mij niet zo makkelijk of zo. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Of het is bij mij wel makkelijk gegaan, dat kan ook. En ik ben een evangelisch mens. En ik ben op weg naar de bruiloft. Dat waren ze allemaal. Maar het zal blijken. Dat was niet de garantie. Dat je hoorde zingen onderweg. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort. Dat was ook niet de garantie dat ze alle verwachten zijn heerlijke verschijning. Er is een andere grond en een andere verwachting. Daarom is dit woord zo dodelijk van ernst. En Huntington heeft eens gezegd, een beproeving voor jonge christenen. Hij bedoelde daarmee, oh, hier is het net alsof de blijdschap die van hun aangezicht kwam, getemperd wordt door de alles overtreffende vraag, mijn ziel, doorziet gij lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Amen.